Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hier aanwezig en iedereen die de dienst meebeleeft via YouTube of de kerkomroep, hartelijk welkom in deze dienst. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, dan kunt u na de dienst terecht bij de welkomtafel in de hal. Ook is er informatie te vinden op onze website. In deze dienst gaat voor dominee Six Wienen uit de Mirren voor het eerst in de rank. Van harte welkom. De samenzang wordt geleid door Peter Brinkhorst. En de bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar Ida Molenaar. Vanavond is er geen dienst. Op oudjaarsavond, woensdag aanstaande, is er om 8:30 een dienst waar een dominee Westrik uit Boskoop voor zal gaan. De ochtenddienst van volgende week begint om 11:00 en zal geleid worden door mevrouw Verbruggen uit Utrecht. Voor alle diensten geldt uiteraard van harte welkom. Mijn naam is Monique Oskam en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied, wat wij zo mogelijk staande zingen, is Hemelhoog 399, Samen in de naam van Jezus.
Laten wij stil worden tot God. En ook vanmorgen zijn wij bij elkaar als kinderen van onze God, om God te loven en te danken, en om elkaar te bemoedigen op de weg van het geloof. En daarom spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En in de naam van die God mag ik u allemaal groeten. Genade en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst met het zingen van Psalm 130c, vers 1 en 3. Laten wij met elkaar bidden. Heer, onze God, wij zoeken naar de weg ten leven, waarin het leven in de wereld goed is. Een wereld waar wij leven in liefde met de mensen om ons heen en in verbinding met U. Wij zoeken het, maar we belijden U, het vinden is vaak zo moeilijk. Wij leven in een gebroken wereld en wij zien om ons heen hoe mensen elkaar het leven zuur maken. Er is zoveel onnodig verdriet, zoveel boosheid die te voorkomen is, zoveel mensenlevens die zinloos beschadigd raken. En God, wij kunnen niet trots vertellen dat het altijd de anderen zijn die het doen. Wij spelen onze eigen rol in het schaden van uw goede wereld en de mensen die u lief heeft. En daarom vragen wij u, vergeef ons en vul ons met de kracht van uw Heilige Geest om lief te hebben. In de naam van Jezus vragen wij het. Amen. Over het nieuwe leven schrijft de evangelist Marcus en spreekt Jezus. En ik zoek even naar de Bijbel, die ligt hier. En ik lees u de leefregel uit Marcus 12. En daar vraagt een schriftgeleerde: het is vast een, 28b. Ik kon het even zo snel niet vinden. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat Jezus hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Laten we zingen. Lied 479 van Hemelhoog. voordat we zometeen het woord openen en voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, bidden we om het licht van Gods geest. Trouwe God, in uw woord horen wij over mensen die vragen en mensen die zoeken naar u, soms hun leven lang. En wij geloven dat u mensen door uw geest in beweging brengt. En wij bidden ook om die geest. Wilt u ons bijstaan? Wilt u ons bemoedigen en aansporen? En help ons om te letten op tekenen van uw aanwezigheid in ons leven. Open ons hart voor u. Raak ons aan. En spreek tot ons door uw woord. Of we hier nu in de kerk zitten of zometeen naar de kindernevendienst gaan of misschien thuis verbonden zijn. Wilt u met ons zijn? Immanuel. Amen. Ik wil de kinderen vragen naar voren te komen. Kijk, ik heb iets meegenomen. Nee hoor, doe maar rustig aan. Zometeen kom je hier rollend naar voren. Wat zeg je?
Een peterselienek.
Weet je, dat is een nek.
Een peterselienek?
Een beetje en een streep. Oh, nou jongen, je moet het maar opkomen.
Die heb ik bedacht.
Heel knap. Nou, wie weet wat ik bij hem heb? Wat zijn dit? Ja. Nee, nee. Heel goed. Kijk, dit zijn verjaardagskaarsjes. En die zet je dan heel vaak op een taart, toch?
Ja.
Nou, met kerst branden er heel veel kaarsen. Nou ga ik deze ook even aandoen aan de paaskaars. Nee, hij is aan. Dan zet ik dit weer even weg, dat het niet zo rommelig staat. Zo neem ik hem weer even mee. Doe ik even zo. Nee, want kijk, met kerst worden er ongelooflijk veel kaarsen aangestoken. Hè? Ik denk over de hele wereld wel miljarden kaarsen. Moet je nagaan hoeveel.
Wat zijn
kerstbomen, daar zitten ook allemaal lampjes in. Nou, daar wil ik nou precies naartoe. Wat goed dat jij dat zegt. Kijk, Jezus is geboren. Je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen, we hebben met kerst de verjaardag van Jezus gevierd. En het licht, kijk, er brandt daar een paaskaars. En dat licht, dat zegt ons iets over wie Jezus is. In de Bijbel wordt Jezus wel het licht van de wereld genoemd. Ja, mooi hè? En nou is het bijzondere van het licht van Jezus dat het er altijd is. Wat doe je met verjaardagskaarsjes? Wie weet dat?
Uitblazen.
Uitblazen. Nou, probeer het maar eens.
Huh?
Hey, hoe vind je die? Die gaat gewoon weer aan. Oh, jij kan heel goed blazen. Kijk, ik moet er eerlijk bij zeggen, meestal, in mijn eigen gemeente heb ik dit ook gedaan. Oh, kijk, zie je? Nou, en dat is nou zo bijzonder bij dit kaarsje. En daarom is het een soort beeld voor wie Jezus is. Wij leven soms in een wereld dat we denken, nou, het is kerst geweest. En toch is het weer donker. Maar dat Jezus is geboren en dat zijn licht in ons leven schijnt, dat zie je door dit kaarsje. Kijk, dit is maar een heel klein kaarsje en hoe dan ook gaat dat een keer op. Maar Jezus licht en Jezus aanwezigheid blijft altijd. En als wij denken, nou nu is het echt uit, Zoals net, hè? Ik dacht van, oh help, nou gaat hij niet meer aan. En toch ging hij weer aan. Dat is toch prachtig? Nou hoop ik wel... Het is eigenlijk een toverkaarsje, klopt. En het is maar een beeld, maar je mag geloven dat Jezus in ons leven aanwezig is. Nu moet ik eigenlijk wel een glas water. Maar dan drink ik gewoon verder niet. Jullie gaan het trouwens hebben over wijsheid vanmorgen. Nou, en ik hoop dat jullie een mooie kindernevendienst hebben. En we zingen het kinderlied, precies. Het is maar goed dat jij erbij zit. Want dan weet ik precies wat ik moet doen. Dankjewel.
Lucas 2, de versen 22 tot en met 40, en daarboven staat de toewijding van Jezus in de tempel. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu, Laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem.
de verkondiging horen we een muzikaal intermezzo en daarna zingen we met elkaar. Even kijken, ik dacht nu zie ik het vast weer op de beamer, maar dat is niet zo. Lied 657, vers 1, 2 en 4. Vandaag is het de zondag na kerst. En over een paar dagen nog oud en nieuw. En dan is alles weer gewoon. Eindelijk, zo verzuchten sommigen misschien. Want die decembermaand met alle feesten, met alle commercials die we voorbij zien komen. Ja, dat is voor sommige mensen iets wat mixed feelings oproept. Want die feestelijke decembermaand, die voelt voor heel veel mensen helemaal niet zo feestelijk. En waarom niet? Nou, omdat de situatie er niet naar is. Omdat je je partner of je kind zo mist. Omdat je vader of moeder er niet meer bij is. Omdat je gezin uit elkaar ligt. Omdat je heel erg ziek bent. Of omdat je je eenzaam voelt. Omdat je niet weet hoe het verder moet. Of wat te denken over de wereld waarin wij leven en de zorgen die we ons daarover kunnen maken. Nou ja, vult u het zelf maar in. En als je denkt aan de klimaatverandering en alles wat dat met zich meebrengt, er is ook heel veel om je zorgen over te maken in deze wereld. En ergens lijkt het kerstevangelie helemaal niet te passen bij de werkelijkheid van ons leven. We hebben gewacht op de komst van het kerstkind. En we wachten op de dag dat Jezus terug zal komen, zijn wederkomst. Maar wachten duurt verschrikkelijk lang. En het vraagt van ons een lange adem. Want door alles wat er in de wereld gebeurt, verlies je soms ook de hoop en de moed. Nou, en daarom kan Simeon, de hoofdpersoon van vanmorgen, ons helpen. Hij is het die zijn leven lang gewacht heeft op de Messias. En zijn wachten maakt ons duidelijk dat de komst van Jezus geen successtory is, die wij heel graag horen. Want daar verlangt ergens iedereen naar, dat orde op zaken gesteld worden en dat het allemaal helemaal goed komt. Maar keer op keer blijkt dat niet de weg van het evangelie te zijn. We zijn niet met snelle stappen snel thuis. Jezus is gekomen als een kind. Hij werd geboren in een stal. En nou ja, we weten allemaal dat kerstverhaal wordt vaak met heel veel romantiek omgeven. En ergens zien we dat ook allemaal graag. Want dat is zo fijn en ook gezellig. Maar zo romantisch was het natuurlijk niet. En dat weten we ook ergens diep weg wel. Het kerstverhaal gaat over mensen die nergens welkom waren. Het is het verhaal van vandaag. Want daarmee worden ook onze nieuwsberichten gevuld. Met mensen die nergens welkom zijn. En dat verhaal van Jezus, dat eindigt in zwakheid. Aan het kruis. Maar wel is het zo dat uiteindelijk de liefde die Jezus voor u en voor mij en voor iedereen heeft, die overwint. Een leermeester van mij die zei het altijd zo: hij ging er onderdoor om ons er bovenop te brengen. En daar zit heel het evangelie in. Maar juist voor mensen die weten dat kerst geen simpel sprookje is, is het wel een verhaal waar we mee verder kunnen. En Simeon en Hanna, die kunnen we zien als vertegenwoordigers van het volk Israël. En zij doen hetzelfde als een hoofdstuk eerder, de herders, of nee, een hoofdstuk eerder, in hetzelfde hoofdstuk. We zitten nog steeds in Lucas 2. Zij komen, zij zien en vertellen over wat ze zien. En ze zingen God de lof. Simeon die laat ons zien hoe je een leven lang kunt leven met verwachting. Midden in de weerbarstige werkelijkheid, want reken maar dat die tijd van toen verschrikkelijk weerbarstig was. En ook de weduwe Hanna maakt dat duidelijk. Zij weet wat verdriet is. Wat missen betekent. 7 jaar is ze getrouwd geweest en ze was nog heel jong, want in die tijd trouwde je veel jonger dan tegenwoordig. Ze was nog heel jong toen ze weduwe werd. En de rest van haar lange leven bracht zij door in de tempel, moet je nagaan. Dag en nacht vastend en biddend tot God. En ook haar leven als weduwe maakt duidelijk dat het leven van een gelovige niet automatisch een fijn en makkelijk leven is. Op de een of andere manier verwachten we dat soms wel. Dat als je gelooft, nou dan gaat het goed met je. Dat is niet zo. En dat we ernaar verlangen, ja natuurlijk, dat mag. En soms verwachten we het ook. Maar geloven betekent niet dat het altijd goed met ons gaat in dit leven. Voor mij is geloof dat je erop vertrouwt dat je door alles heen gedragen wordt in dit leven. Door de diepte heen. Omdat God met ons is. Hij is Immanuel, God met ons. En omdat hij heeft beloofd dat het uiteindelijk goed zal komen. En daar houd ik me aan vast. Terug naar Simeon. Hij zag uit naar wat zou gaan komen. En hij verwachtte de Messias die al eeuwen daarvoor beloofd was. En hij vertrouwde erop dat God zou doen wat hij beloofd had. Want zo is God. Trouw tot in eeuwigheid. Dat is hoe we iedere kerkdienst ook weer beginnen. Hij is trouw aan wat zijn hand ooit begon. En Simeon die zag uit naar het moment dat God Israël vertroosting zou schenken. En dat vind ik ook best wel bijzonder, want vaak denken wij ook aan onszelf. Maar Simeon gaat het om zijn volk, dat Israël vertroosting zou krijgen. En het vertrouwen van Simeon was groot. Met alles wat in hem was, heeft hij gewacht op de Messias en hij geloofde er dus vast en zeker in. En het geloof van Israël, van Gods volk, wordt vanaf het begin getekend door het wachten op het ingrijpen van God, zoals God ingegrepen heeft in Egypte. God zal ingrijpen. En het bijzondere is, de Heilige Geest, u moet er maar eens op letten, zeker in deze eerste hoofdstukken van Lucas, die speelt een heel belangrijke rol. De Heilige Geest die heeft Simeon geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Nou, dat was nog eens een advent. Wij doen dat in 4 weken, maar dit was dus een leven lang. En als je naar Israël kijkt, was het eeuwenlang advent. En ook in dit gedeelte speelt die Heilige Geest een cruciale rol. Eerst hoorden we dus dat die Heilige Geest bij Simeon was. En dan zorgt de Geest ervoor dat Simeon naar de tempel gaat. Hij gaat, staat er, omdat hij wordt gedreven door de Geest. Niet morgen, niet volgende week, maar nu. En dan vraag je je af, ja, hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe is de Geest dan aanwezig? Nou, ik kan u daar heel veel verhalen over vertellen, maar ik heb er eentje uitgekozen die een ouderling uit Gouda mij ooit vertelde. Omdat ik dat zo'n herkenbaar verhaal ook vind. Zij fietste door Gouda heen op weg naar een afspraak die ze had. En ze fietste daar door een straat, langs het huis van een man bij wie ze een tijdje terug op bezoek geweest was. En opeens kreeg ze het op haar hart: bel even bij hem aan. En ze was op weg naar iets anders, maar ze stapte af en ze belde aan bij deze man, een weduwnaar, geen kinderen. En hem sprongen de tranen in de ogen toen zij daar voor de deur stond. En hij zei: je komt precies op het juiste moment. Ik heb net bericht gehad van de arts dat het foute boel is. En zij ging mee naar binnen, hoorde zijn verhaal. Ze hebben samen gebeden. En deze man kon zijn verhaal even bij haar kwijt. En ik ben ervan overtuigd dat zo de Geest werkt. Dat je zo nu en dan een ingeving kunt krijgen en dat je dan iets doet wat je van tevoren niet had bedacht. Zo werkt Gods Geest. En zo, gedreven door de Geest, gaat Simeon naar de tempel. En daar ziet hij het kind. En in die baby herkent hij de Messias. Er staat niet bij hoe hij dan dat kind herkende, maar de Geest zal hem dat hebben duidelijk gemaakt. Hij weet het, alsof iemand het tegen hem gezegd heeft. Dit kind dat met die jonge ouders de tempel binnenkomt, dat is de Messias. En Simeon die ontvangt dat kind met open armen. Hij neemt Jezus in zijn armen. En hij looft God. En nu kan hij sterven. Door de ontmoeting met dit kind wordt Simeon geïnspireerd tot profetische uitspraken. En hij spreekt prachtige, troostende woorden. En we kennen in zijn woorden van de visioenen van de profeet Jesaja. En daarin gaat het over heling en herstel. Maar Simeon maakt ook nu duidelijk dat het geen leven van een sprookjesprins zal zijn. Hij heeft het kind nog niet teruggelegd in de armen van zijn ouders en hen gezegend. Of hij vertelt dat deze Jezus ook heel omstreden zal zijn. Hij zegt: mensen zullen door hem opstaan. Maar ook door mensen neervallen. Mensen zullen ook neervallen. Want het licht maakt ook zichtbaar wat duister is. En het koninkrijk van God zal in botsing komen met het koninkrijk van het duister. Het koninkrijk van God heeft nog een heel lange weg te gaan. En wij zitten daar eigenlijk nog middenin. Op die weg. Het gaat om een reddingsplan voor alle volken. Niet alleen voor Israël, maar alle volken heeft God op het oog. En Simeon maakt duidelijk dat niet iedereen van die boodschap gediend is. Jezus zal op weg door het leven veel tegenstand ondervinden. En mensen zullen zich verzetten tegen Gods bedoelingen. Maar hij zal bevrijding en verlossing brengen. En dat is begonnen met zijn komst en dat gaat door tot op de dag van vandaag. Totdat het helemaal verwezenlijkt zal zijn. En ik vind dat wachten soms verschrikkelijk moeilijk. Ik weet niet hoe dat met u is, maar juist met dit soort bijzondere feesten, als met kerst, als we gedenken dat Christus gekomen is, ja, kun je je ja, ook door vertwijfeld doorraken, dat je denkt, en toch is er nog zoveel moeite, nog zoveel donkerte, nog zoveel wat niet zichtbaar wordt van Gods Koninkrijk. En toch is dat de weg die God met ons gaat. Door de diepte heen. En hoe moeilijk dat ook is om daarmee te leven. En de ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer. Het is de kunst om te blijven zien op die tekenen die God zo nu en dan ook opricht van dat koninkrijk. En dat is zo bijzonder als je ogen daarvoor geopend worden. Dat je ziet, ja, ook hier en nu zijn er tekenen zichtbaar van dat koninkrijk. Van Jezus Christus die als licht aanwezig is. In ons hart, maar ook in deze wereld, want Hij leeft. God is er. En God is aanwezig, soms in een ingeving. En ik zou u zeggen, probeer er maar eens op te letten. In het jaar dat komt, op welke manieren God dingen aan u duidelijk probeert te maken. Door zijn geest. Het thema van de PKN is laat je verrassen door Gods geest. Een prachtig onderwerp. En als je daar oog voor krijgt, dan ga je het ook steeds meer zien. En dat wens ik u van harte toe. En ja, wat natuurlijk het mooiste evangelie is. Immanuel, God is met ons tot aan de voltooiing van deze wereld. Want daar gaat het naartoe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
gaan nu met elkaar danken en bidden. En ik heb ook twee voorbeden voor u. Samen met Niels Verdouw danken en bidden voor de actie Naar Huis. Mooie en intensieve gesprekken die gevoerd zijn bij de Maassilo in Rotterdam. Gods licht wordt verspreid. En we bidden voor Dirk-Jan van Drunen. Die wordt op 1 januari opgenomen in het LUMC in Leiden. En ondergaat daar de volgende dag een ingreep voor de hartritmestoornissen die hij heeft. We bidden ook voor hem. Laten we danken en bidden. Trouwe God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor de komst van uw Zoon naar onze wereld. En wij danken u dat u zo God met ons bent. Dat u aan het begin van deze werkelijkheid staat en aan het einde ervan. Totdat u alle macht zult hebben in hemel en op aarde. En u tot in eeuwigheid zult regeren. En wij bidden u, schenk ons het vertrouwen dat we in goede en in slechte tijden in uw hand zijn. En geef dat dat ons troost en kracht geeft, juist ook als de situatie moeilijk en uitzichtloos is. We bidden u voor mensen in nood, door oorlog, door andere rampen. En wij bidden u om vrede en recht. Breng mensen tot inkeer. En help ons te vertrouwen op uw belofte en uit te zien naar de wederkomst van uw Zoon. En we bidden voor deze gemeenschap. We danken u voor verbondenheid met elkaar. We danken u voor mensen die met enthousiasme gesprekken gevoerd hebben bij de Maassilo in Rotterdam. Die op die manier het licht van uw liefde hebben verspreid, het licht van uw evangelie, dat mensen wil redden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Daar danken we u voor en we bidden u, wilt u uw geest geven dat de mensen die deze gesprekken gevoerd hebben, of ze het nu hebben verteld of hebben gehoord, dat uw Heilige Geest krachtig wordt en mensen in beweging zet om ze tot volgelingen van u te maken. En we bidden u voor Dirk van Drunen, die binnenkort wordt opgenomen in het ziekenhuis, helemaal aan het begin van het nieuwe jaar. Wilt u met hem zijn? Wilt u hem rust geven en vrede? Dat hij rustig ook de operatie in kan gaan. Wilt u hem bewaren en wilt u nabij zijn met uw liefde en uw trouw. En we bidden u voor iedereen die hier is en die het moeilijk vindt om vast te houden aan de troost die u wilt brengen door uw evangelie. Want er kan zoveel gebeuren wat ons in verwarring brengt. Maar wilt u dan mensen op ons pad geven die ons kunnen bemoedigen en aansporen, dat wij met elkaar toch kunnen uitzien naar uw vrede die komen zal. En wij danken u voor alle tekenen die opgericht worden, voor alle bijzondere verhalen die mensen aan elkaar kunnen vertellen over uw trouw en uw goedheid. Geef dat het iedere dag opnieuw aanwezig mag zijn in onze levens. En we willen u bidden voor de kinderen, voor de jongeren in deze periode van vakantie. Wilt u geven dat het goed en leuk en gezellig is, dat ze tot rust kunnen komen om in het nieuwe jaar weer met goede en frisse moed te kunnen starten met school of een opleiding. En God, jongeren zijn ook vaak op zoek. Zoek, op zoek naar echtheid, op zoek naar werkelijke trouw en liefde. Wilt u dat geven, God? Wilt u ze nabij zijn in deze wereld die ook zoveel verleidingen kent? Wilt u vasthouden? En wilt u met mensen meegaan op zoek naar hun weg door het leven? En er zijn ook altijd dingen die we alleen maar zelf aan u kunnen vertellen. Of soms hebben we ook helemaal geen woorden meer om het bij u te brengen. Wilt u dan onze stilte horen? Onze gebeden bundelen wij samen in de woorden die Jezus, uw Zoon, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu een moment voor de inzameling van de gaven. Dat gaat digitaal en bij de uitgang kunt u ook fysiek uw gaven geven. Ja, er staat graag wel de gaven benoemen, maar ik hoop dan maar... Nee, ik zou het werkelijk niet weten waar de gaven voor bestemd zijn. Maar ik vermoed, het kan niet anders dan dat het een goed doel is. Kijk, nu komen ze. Z2O en voor de kerk. Nou, belangrijke gaven en laten we... met een warm hart geven. En na dit moment, want zometeen komen de kinderen ook terug naar de kindernevendienst, en als zij er zijn, dan kunnen wij gaan staan en zingen we met elkaar lied 513. God heeft het eerste woord. Laten we dan van hier gaan, in vertrouwen op God die komen zal, gedragen door zijn zegen om daarvan te delen met de mensen om u heen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.